Goedemiddag allemaal. Bedankt voor jullie komst op deze warme zomermiddag. Bedankt voor de moeite die jullie gedaan hebben om te komen. Graag wil ik Lucas 2 openslaan. Lucas 2, vanaf vers 40 tot en met 52. Ik hoorde dat de tekst al rondgestuurd was. En iemand die ik voor de dienst sprak, die heeft al zijn huiswerk een beetje gedaan. Dat is mooi dat jullie meelezen met elkaar en willen meebewegen op de zondagmiddag. Lucas 2, vanaf vers 40. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerde, in Jeruzalem achter zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver. En daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen ze hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat ze hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Alle die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen ze hem zagen, stonden zij versteld en zijn moeder zei tegen hem: Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen: Waarom heeft u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En ze begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte, in genade bij God en de mensen. Nogmaals, en Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Ik wil gewoon even kijken, een stukje tekstverklaring met jullie vanmiddag, naar wat we nu gelezen hebben. In vers 40 staat er dat het kind opgroeide. Op het moment dat je tot geloof komt, is het groeiproces gestart. En de een groeit ogenschijnlijk snel en de ander groeit, naar de mens gesproken, langzaam. Maar er is er maar één die weet hoe snel iemand groeit. En dat is God. Het kan soms zomaar zijn. En van de week sprak ik een jonge man die een half jaar geleden tot geloof is gekomen en die zo radicaal, waar Anja het over had, keuzes maakt dat hij alles wat niet met Jezus Christus te maken heeft of had, overboord heeft gegooid. Die man die gaat ervoor. Dat is een jonge man, ex-marinier, en heeft gezegd: ik heb Jezus Christus leren kennen en ik kap met alles wat maar met drugs, seks, dus onreinheid en andere verslavingen, met muziek en met alles wat er in mijn huiskamer was wat niet aan Jezus Christus gerelateerd was of eer gaf aan God, heb ik verbannen. Nou, dat zijn mooie getuigenissen om te horen. Maar zo'n jongen gaat heel hard, maar die moet ondersteund worden. Want hij groeit op, maar dat kan hij niet alleen. Hij heeft op dit moment geen gemeente. En hoe belangrijk is het als we als gemeente samen opgroeien. Samen gesterkt worden in de geest. En samen als familie van God voorwaarts gaan. Deze jongen zegt: ja, ik heb geen gemeente. Toen dacht ik: ja, hoe belangrijk is het dat je juist leert van elkaar, omdat de een soms even verder is, de ander een andere kijk heeft. Jij hebt een andere achtergrond dan ik. En we kunnen zo goed van elkaar leren. Waarom zijn we een lichaam? Omdat de een niet zonder de ander kan. We zijn een familie van God, gegeven door God, omdat we nou eenmaal één vader in de hemel hebben. Dus God heeft dat zo gewild. God heeft ons voorbestemd om niet alleen zijn kinderen te worden, maar ook een familie te zijn. Dus we hebben elkaar nodig en we kunnen niet zonder elkaar. Want datgene wat jij bidt, daar waar God naar luistert, is een ander gebed dan wat ik bid. En God luistert ook. Maar het is ter ondersteuning van het hele lichaam, universeel, wereldwijd. We gaan samen naar voren, samen groeien we op. Hoe jong we dan ook zijn, niet in het natuurlijke qua leeftijd, maar in Gods geest. Hoe lang we ook wederom geboren zijn of niet, samen groeien we op. Samen groeien we op. En we worden gesterkt in onze geest. Want als Jezus dat al moest, hoeveel te meer jij en ik? Deze jongen was een gespierde man, was marinier, deed er alles aan om zijn lichaam goed te onderhouden. Maar toen hij faalde na 2,5 jaar marinier zijn, toen ging hij gamen en vreten. Hij werd 100 kilo dik en hij raakte zijn spiermassa kwijt, zat alleen maar te gamen, te zitten en te zitten en te zitten. Dus hij groeide wel op in het natuurlijke, letterlijk, qua kilo's, maar zijn geest was nog steeds dood en bleef nog zelfs op hetzelfde niveau hangen, dood. Totdat hij erachter kwam dat God bestond, simpelweg door het lezen van Genesis 1... En die jongen had totaal geen bijbelkennis, totaal geen kerkervaring, totaal geen achtergrond. Maar hij wist na het lezen van Genesis hoofdstuk 1, God bestaat, de mens is slecht en ik heb een redder nodig. Wij denken vaak, je moet beginnen bij Matthäus. Of bij Johannes, of daar hebben we een foefje. Maar Gods woord is Gods woord. En Gods geest spreekt nog altijd, want hij wil dat de mens gesterkt wordt in zijn geest, zodat hij een nieuw leven gaat krijgen. En deze jongen die herpakte zich en hij viel af en hij werd steeds gezonder, ook naar de mens gesproken. Jezus Christus is ons voorbeeld in alles. En als hij, zoals die hier staat, opgroeide qua leeftijd en gesterkt werd in de geest, dan mogen wij dat ook. Hij werd vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem. En dan lezen we dat zijn ouders elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem reisden. 12 jaar oud. De Joden hadden één gebruik. Dat staat namelijk in de wet. Kun je lezen in Deuteronomium onder andere, 16 vers 16, dat ze 3 keer per jaar naar Jeruzalem moesten gaan. Wat gingen ze daar doen? Weet iemand dat? Feest vieren. We hebben het net gehad over het kampvuuravond. Feest vieren. De uittocht. Ja, het Pascha gingen ze herdenken. Maar wat herdachten ze dan? Het feest van de ongezuurde broden. Dus Jezus Christus, het brood des levens, als 12-jarige, moest naar Jeruzalem om dat feest te gaan vieren. Jezus Christus, die er al was voordat Mozes en het volk er was, moest opnieuw gaan gedenken dat hij notabene het volk uit Egypte had geleid. Wonderlijk, hè? Nog voordat een mens was, was Christus er. Ja, toch? In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Hij is er altijd al geweest. Maar hij moest notabene naar Jeruzalem. Waarom moest Jezus naar Jeruzalem? Hij moest de wet gaan vervullen. Hij ging niet alleen het Pascha gedenken, ongezuurde broden, maar hij ging ook het feest van de eerstelingen gedenken, het oogstfeest. Maar wie was nou de eersteling? Jezus Christus zelf. Ja, toch? Ja, oké. Het andere feest, het Loofhuttenfeest, moest ook gevierd worden. Dus ze gingen 3 keer per jaar. Maar wie moest dat doen? Sorry vrouwen, dat moesten de mannen doen. De mannen moesten naar Jeruzalem gaan. Hij als het hoofd van het lichaam, het huidige lichaam, moest het Loofhuttenfeest gaan vieren. Als niet alleen het gedenken van de loofhut, maar ook dat we onder zijn vleugels schaduw hebben. En onder zijn vleugels is genezing. Onder zijn vleugels, daar is het koel. In plaats van die woestijnhitte, die maar brandt en maar brandt en maar brandt. Dat kun je vergeestelijken op het gebied van de omstandigheden van het dagelijks leven. De zon brandt fel. Omstandigheden doen pijn bij ons als mensen. Maar wij hebben een loofhut en zijn naam is Jezus Christus. Bij hem zijn we veilig, ook in de woestijn, na de uittocht. Dus ze moesten elke keer gedenken, hey, God heeft ons uitgeleid. We zijn gered door het bloed van het lam. We vieren het brood van de ongezuurde broden. We vieren het feest van de ongezuurde broden. Waarom? In Jezus was geen zuur. Jezus, daar was geen vlek of rimpel. Daar was niks mis mee. En dat moesten ze iedere keer weer vieren. Waarom? Alles in dit hele stukje wat we net gelezen hebben, heeft te maken met de vervulling van de wet. Om God de Vader te gehoorzamen. Zodat jij en ik ten alle tijden God wel degelijk kunnen volgen. Ik ga even verder met je. Hij was 12 jaar. De Joden hadden een gebruik. Iedere jonge man die 12 was, die moest de wet gaan bestuderen. Moest een volger worden van die wet. Hij moest hem overpeinzen bij dag en bij nacht. En werd geschoold daarin. Dat vindt nog steeds vandaag de dag plaats in heel Israël. De bar mitzwa. Die jonge jongens van 12 jaar, wat die allemaal uit hun hoofd moeten leren, is ongekend. Niet alleen de 10 geboden, maar de wetten van Mozes. En die dreunen ze urenlang op. En daar komt de hele familie bij kijken. En dan krijgen ze, als die geslaagd is en zijn bar mitzwa goed, met goed vervolg heeft gevolgd, dan krijgt die cadeaus. En dan wordt hij overladen en dan is het een feestdag voor die jongen van 12. Hij wordt als het ware opgenomen bij de grote mannen. Hij wordt serieus genomen. Waarom? Hij kent het woord. Kennen. Een aantal jonge mannen heb ik gesproken, maar die weten absoluut niet meer wat ze die dag hebben beleden. En dat lijkt een beetje op de belijdenis die plaatsvindt in de huidige kerken. Velen doen wel belijdenis van hun geloof op hun 18e... maar weten ze ook wel degelijk wat ze beleden hebben? Is het verstandelijk geweest of is het geloof vanuit het hart geweest? Mijn eigen vader als voorbeeld, laat ik het gewoon binnen het eigen gezin houden. Hij stond daar voor in de gemeente, belijdenis te doen van zijn geloof. Maar hij wist totaal niet waar het over ging. Want het was hem geleerd hoe het moest. Maar niet alles wat geleerd is hoe we iets moeten doen, is ook daadwerkelijk iets van het hart. Herkenbaar? Maar we groeien op en we worden gesterkt in onze geest en we gaan voorwaarts. Dat gebeurde bij mijn vader ook, want het woord werd woning gemaakt pas later toen hij een ontmoeting had met Jezus Christus. Door middel van mensen, door middel van het evangelie en door middel van het feit dat hij erover na ging denken. Hij gebruikte zijn verstand om het te laten zakken naar zijn hart. Religie wil kennis. De Grieken verlangden naar kennis. Maar God heeft nooit gezegd, je moet mij kennen met het verstand. Ik wil van hart tot hart. En de mensen, en die ik overal tegenkom, ze nou net bekeerd zijn, nog wel 40 jaar, die vanuit hun hart een relatie hebben met God, die groeien het snelst. Volledig kwetsbaar, volledig afhankelijk. Misschien niet eens kunnen bidden of iets anders, maar vanuit hun hartsgesteldheid. Heer, ik weet het niet, maar hier ben ik. Die leven in overgave en die halen overwinning op overwinning dwars door de woestijn. Waarom? Zij weten, ik ben maar heel klein, maar mijn God is heel groot. En met alles wat ik heb, geef ik het aan hem. Dan kan hij er wat van maken. En dan gaat het niet meer om verstand, maar dan gaat het om hart. Want God kent ons hart toch? Ja, maar arglistig is het hart. Ja, maar dat weten we allemaal als we elke keer naar de spiegel kijken. Oh, daar heb je hem weer. Of als je geconfronteerd wordt met een broeder of een zuster of iemand anders of binnen de familie. Dan denk je, ja hoor, daar heb je mezelf weer. Want we kijken naar een ander, maar we moeten naar onszelf kijken. En Jezus ging 3 keer per jaar met zijn ouders, zoals het gewoon was, naar Jeruzalem. Heb je je wel eens afgevraagd waarom en hoe het kwam dat ze hem kwijtraakten? Ik heb het vaak gelezen in dit stuk, maar ik dacht, hoe kun je nou je kind kwijtraken? Hoe kan dat nou? Gisteren sprak ik een vrouw in de stad. En die vrouw, die ken ik niet zo goed, maar ik weet dat ze een christen is. En ze sprak ons aan, hallo, goedemiddag. En ze zei, ja, je moet wel opletten op je kleintjes hoor, waar is je dochter? Nou, Natalia en ik waren samen. En onze oudste ging gewoon even spelen in een speeltuintje. Ja, want zegt ze, ik ben wel voorzichtig met mijn kleintjes, want ik ben mijn zoon een keer kwijtgeraakt. Ik dacht, goh, dat is apart, ik ga het er vandaag over hebben. Ik was al blij met die knipoog. En toen zei ze, maar ik was radeloos, want ik kende God toen nog niet. En er was een grote fontein en ik was bang dat mijn zoontje naar die fontein was gelopen en dat hij daar misschien wel in was gegaan. Radeloos. Ze zegt, waar moest ik het zoeken? En het was midden in het stadshart en ze riep het uit. Waar is? Waar is? En ze raakte in paniek. En alle mensen eromheen zeiden, maak je geen zorgen, het komt goed, geen probleem. Nederlanders, hè, komt goed, we gaan wel even kijken, maak je niet druk. Maar als je je kleine kindje kwijt bent, dan heb je alle redenen om je druk te maken. Want wat als? En moet je je eens voorstellen dat Maria, notabene, zulke openbaring had gekregen van de engel. De wijzen uit het oosten, de herders, die allemaal een openbaring hadden gehad over de komende Messias. En zij was hem kwijtgeraakt. Hoe moet dat hebben gevoeld voor een vrouw die rechtvaardig was in de ogen van God? Wij zijn rechtvaardig in de ogen van God. Maar wat als je iets waardevols vanuit God kwijtraakt? Hoe voel je je dan? Dan ga je zelf aanklagen. Ik heb gefaald als papa. Jozef heeft zich misschien wel vreselijk aangeklaagd. En Maria, misschien hebben ze zich wel afgevraagd. Ja, maar jij had op hem moeten letten. Ja, maar jij had het moeten doen. Want zo gaat het vaak in een huwelijk. We kijken naar elkaar in plaats van dat we eerst naar boven kijken. Althans, zo gaat het bij ons thuis. Maar we groeien op en we worden gesterkt in onze geest en we gaan voorwaarts. Ook Jozef en Maria. Maar het was een gebruik dat de jongens van 12 losgelaten werden. Waarom? Ze werden steeds meer als volwassen beschouwd. En als jij 3 keer per jaar naar Jeruzalem zou gaan, dan weet je de weg. Als jij 20 jaar lang naar dezelfde camping gaat in Zuid-Frankrijk, dan kun jij je kinderen van 8 of van 10 makkelijk loslaten. Zelfs als daar een rivier is, want je hebt ze al zo vaak gewaarschuwd, ga niet te dicht bij het water. Want er staat een sterke stroom, toch? Als ouders hebben we eigenlijk de plicht om onze kinderen op te voeden. Dat betekent dus ook loslaten. Het was dus helemaal niet raar dat Jezus kwijtraakte bij Maria en bij Jozef. Maar ze vonden hem. En toen? Waar was hij? In de tempel. Was hij bij het wasvat? Nee. Hij, Jezus, van 12 jaar, was niet bij het wasvat. Waarom niet? Hij zou later hebben gezegd, je bent rein door het gesproken woord. Ware reinheid heeft niets te maken met je handen te wassen voor het eten, zei Jezus, maar heeft te maken met de reiniging van het hart. Was Jezus bij de gouden tafel met de toonbroden daarop? Nee. De tafel van genade, daar zou hij later over gaan prediken. De 12 toonbroden daarop voor de stammen Israëls, die toonden aan het hemelse brood, het genadebrood waar David van gesnoept had toen hij honger was. Dat was beschikbaar geworden als zijnde brood des levens, Jezus Christus. Daarom stond hij niet bij de toonbroden op het moment dat ze hem vonden. Nee, want hij was zelf het brood des levens. Stond hij bij de hoge priester toen ze hem vonden? Nee, want hij zou zelf de grote hoge priester worden. Stond hij bij het offerblok? Nee, want hij was zelf het volmaakte, perfecte offerlam. Zie het lam Gods wat de zonde der wereld wegneemt. Stond hij bij het Heilige der Heiligen? Nee, het Heilige der Heiligen was gekomen. Stond hij bij het verzoendeksel? Hij was het middel van verzoening. Stond hij bij het reukofferaltaar? Nee, hij was het welriekende reukoffer voor zijn Vader in de hemel. Met andere woorden, Jezus werd niet gevonden in de tempel. Want het ging God de Vader niet meer om de tempel die later afgebroken zou worden, 70 na Christus. Het ging God de Vader nog maar om 1 iemand die gevonden moest worden en zijn naam was Jezus Christus. Hij was de vervuller van alles wat al geschreven was in elke wet. Van een 12-jarig jongetje tot 3 keer per jaar naar Jeruzalem. Tot alle tempelattributen die allemaal een schaduw waren van het toekomende. En het toekomende was gekomen. En zijn naam was Jezus Christus. Om alles te vervullen wat God had vereist aan de mens. Het ging God niet meer om tempelattributen. Het ging God niet meer om religiositeit. Het ging God niet meer ergens anders om dan om zijn zoon Jezus Christus. Want hij zat te midden van de leraars als het woord van God. Mooi, hè? En hoe vaak kijken wij dan toch nog naar de buitenkant, naar elkaar? Of hoe vaak kijken we dan toch nog naar ons eigen hart? Nee, nee, nee. Hier staat iets heel bijzonders. Zijn ouders die keken naar uit om hun zoon weer te ontvangen. Profetisch voor ieder mens vandaag de dag die God nodig heeft. Kijken wij nog uit naar de Heer Jezus? Verwachten we hem nog te gaan zien en zoeken we nog naar hem? In de kleine dingen en in de grote dingen. Die ex-marinier die ik sprak, die zei, ik heb een piano gekocht. Zie je het al voor je? Hij zegt, want ik wil muziek maken voor de Heer. Ik dacht, wauw. Hij heeft alles uit zijn woning gedaan wat niets met God te maken had. Hij heeft een enorm schilderij van een strijder opgehangen. Met een groot kruis erop. En ik dacht, zo, jij durft. Hij zegt, want toen mijn moeder tot geloof kwam 4 jaar geleden, zei ze, jij zal een strijder voor de Heer Jezus worden. En dat raakte zijn hart. Hij zegt, ja, ik kan niet piano spelen, maar ik wil de Heer Jezus eren. Hij heeft hem op nummer 1 gezet en al het andere ver daaronder. Hij kijkt niet meer naar schaduwen, hij kijkt niet meer naar wat hij was, hij kijkt alleen nog maar vooruit. Want hij groeit op, hij wordt gesterkt in zijn geest en hij wil Jezus Christus uitleven. Jozef en Maria, groeiden zij ook op? Werden zij ook gesterkt in hun geest? Staat er niet, en ik kan er niks over zeggen, maar ik vraag het me wel af. Ze hadden de Messias onder zich. Daar mochten ze een tijdje voor zorgen. Wij mogen een tijdje voor onze kinderen zorgen. We hebben ze in bruikleen. Wat Natanja en ik gedaan hebben, zodra zowel de eerste als de tweede geboren werd, hebben we direct het kindje teruggegeven aan God de Vader. En ik heb beleden, Vader in de hemel, ik kan hier niet voor zorgen zoals ik het wel zou willen. Ik ga falen, niet dat ik dat wil, maar ik ken mezelf en mijn onvolkomenheden. Maar ik wil dat u hiervoor gaat zorgen, dat u ons gaat helpen om het zo goed mogelijk op te laten groeien, te sterken in hun geest voor zover het van ons afhangt, zodat ze niet alleen van u zijn vanaf de geboorte, maar voor altijd ook na de wedergeboorte zullen blijven. Ik heb ze teruggegeven. Want ik wist hoe kwetsbaar het was. Maar het lijkt wel in dit verhaal alsof Jozef en Maria vergaten hoe kwetsbaar datgene wat ze hadden dreigde zoek te raken en hun vertrouwen stelde op wat ze zagen, want ze zagen hem niet meer. En wat staat er dan? Ze gingen met angst zoeken. Met angst. Maar volmaakte liefde drijft toch alle vrees uit? Als jij weet wat je van God hebt gehad, hoe kun je dat dan kwijtraken? Dat komt als jij in de natuurlijke modus gaat leven. Met natuurlijke ogen gaat kijken. Terwijl als jij weet wat we net gezongen hebben, wat we hebben, wie we zijn, wat we hebben ontvangen, dan hoeven we alleen nog maar naar boven te kijken. Dan gaan we onze zegeningen tellen. En had Maria gezegd, maar vader, wat u heeft gegeven is van u en niet van mij. Het is maar tijdelijk. Daarom is het essentieel om van tijd tot tijd alles inderdaad over te geven. En te zeggen, ik ben maar tijdelijk rentmeester. Van mijn bezit, van mijn gezin, van mijn woning, van mijn toekomst. Van heren, ik heb maar eigenlijk helemaal niks. En dan kom je achter als je afhankelijk wordt door een ongeluk, dan kom je erachter, ja, ik heb niet veel. Wat kan ik nou echt? Ik heb eens een keer iemand gezien met 2 armen in het gips. Nou, hoe ga je naar het toilet? Hoe ga je je veten strikken? Ja, slippers. Ja, in de winter. Dan heb je toch altijd iemand nodig die je sok aantrekt. Hoe ga je je douchen? Want het duurt 6 weken. Maar als je ziet lopen, maar wat gebeurt er dan in je binnenste? God wil mensen laten ervaren. Ik zeg niet dat het van God komt, hoor Jan. Maar wat ik wel wil zeggen, is dat God ons wil laten opgroeien. Wil laten sterk worden in onze geest. Zodat we voorwaarts gaan en kinderen worden. Niet meer een kind van 12, maar zonen en dochters. Op het moment dat je net tot de bekering komt, hè, dan kun je jezelf vergelijken met een baby. Wat eet een baby? Ja, dus die drinkt in plaats van eten. Onze kleine, die kan ik echt geen zwaar voedsel geven. Dat gaat er gewoon niet in. Want ze gooit het er gewoon uit. Ze heeft voorkeur. Een baby heeft voorkeur voor simpel melk. Maar dan groeit ze op. Wat gaat ze dan krijgen? Een potje. Het is niet aantrekkelijk om zo'n potje... Ik heb het wel eens geprobeerd, maar bij mij gaat het er ook uit. Maar zij vindt het heerlijk. En als ze dan verder opgroeit, dan krijgt ze steeds meer voorkeur. Dat potje hoeft ze niet meer. Ze wil met de pot mee eten. Nou, zo is het met ons ook. Wij groeien op. Eerst zijn we een baby. Dan worden we een soort puber. Dan maken we domme beslissingen. Zitten we er helemaal naast. Maar we willen Jezus volgen, dus we gaan door. En dan worden we steeds meer een zoon en een dochter. Maar wat komt er na zoon en dochter? Een vader en een moeder. Dan word je een geestelijk vader en een geestelijk moeder over geestelijke zonen en dochters. Dat is de volgorde die de Heer Jezus gaf. Hij was een baby. Hij werd ook 12. Hij was een volwassen man en de bediening begon toen hij 30 was. Maar wat werd hij daarna? Een vader en bracht discipelen voort. Mooi, hè? Althans, dat is het proces waar jullie allemaal in zitten. En dan gaat het niet om van wat jij nu bent, of je nou een baby bent. Nee. Als je een baby bent, blijf lekker een baby. Maar zorg dat je aan de melk gaat. Als jij een puber bent, blijf dan even een puber. Als je nog rebels bent, ga dan met Jezus praten over je rebellie. Zodat je uiteindelijk een zoon gaat worden en een zoon die andere zonen voort gaat brengen. En vaders die weer andere vaders gaan voortbrengen. En in Nederland hebben we te weinig geestelijk vaders. Ik heb erom gebeden, Vader in de hemel, wilt u mij een geestelijk vader geven? Want ze zijn er zo weinig. Die mij kunnen helpen als een vader in plaats van als een broeder. Want daar zit geestelijk echt een verschil in. Of iemand die nou 40 jaar al met God wil wandelen. Of iemand die net tot geloof is gekomen. Daar zit nou eenmaal een verschil in. Dingen zijn doorleefd. Dingen zijn doorkneed. Dingen zijn beproefd. Dingen zijn getest. En daarom hebben we elkaar dus zo hard nodig. Dat de een met de ander samen opgaat. En is het een tijdje? 3 maanden? 3 jaar? Haalt niet uit. Maar we groeien op. We worden gesterkt. En we gaan door. Weet u, Jezus zat op de plek waar vermoed wordt dat Saulus onderwezen werd. Handelingen 22 vers 3 kun je dat lezen. Saulus kreeg onderwijs van wie? Gamaliel. Stond deze man hoog eind aanzien? Nou en of. Je kunt het vergelijken met een huidige theologenschool. Maar dan in het hart van het judaïsme, in het hart van Jeruzalem. Waar de Sadduceeën en de Farizeeën onderwijs kregen. Snapten deze mannen waar het om ging? Om het woord van God, wat tot al een paar duizend jaar op de boekrollen was geschreven. Die snapte dat wel, hè? Maar zij verbaasden zich over een 12-jarige jongen. Moet je lezen. Dit vind ik zo wonderlijk. En het gebeurde in vers 46 dat zij hem na 3 dagen in de tempel vonden. Terwijl hij te midden van de leraars zat. Naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Alle die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. Dat waren niet zomaar theologen. Dat waren mannen die dag en nacht doorkneed waren in de geschriften. De huidige uitleggingen van de rabbijnen tot vandaag de dag worden gelezen die al duizenden jaren oud zijn. Kun je het voorstellen? Dus die rabbijnen kwamen 3 keer per jaar minstens uit heel Israël bij elkaar in Jeruzalem. Nou, als dat niet een bolwerk van kennis was, dan weet ik het ook niet meer. Alle geleerden, alle rabbijnen, wat van vader op zoon, op zoon, op zoon, door alle generaties heen overgegeven werd. Dat zat bij elkaar en dat verwonderde zich over deze 12-jarige jonge man. Waarom? Hij was het woord van God. Want het woord van God is vlees geworden en heeft onder u gewoond. We kunnen verder lezen in Johannes 3 dat er wel degelijk verwachting was naar de Messias. Want ze riepen het uit naar Johannes. Zou hij nou de lang verwachte Messias zijn? Of is het een ander? En Johannes wees direct naar Jezus. Zo prachtig. Waarom? Hij moest sterven in die woestijn. Als wij in het stervingsproces zitten van karaktereigenschappen die niet vanuit God ontwikkeld zijn, maar vanuit onszelf of vanuit ons verleden, dan brengt God ons in een stervingsproces waar je gewoon mag sterven aan jezelf, wat hartstikke veel pijn doet. Maar zodat jij gaat opgroeien, sterk gaat worden in je geest, zodat je voorwaarts kan gaan. Daarom kon Johannes ook wijzen naar Jezus. Want vaak wijzen we toch nog een beetje naar onszelf. Krijgen we een complimentje of wat heb je goed gedaan? Zo, oh, dan, maar dan krijg je 1 keer, dan kun je er nog mee omgaan. Maar 10 keer, dan 20 keer en dan voelt dat toch wel goed. En wat doe je er dan mee? Goh, je bent succesvol, je bent getalenteerd, wat kun je mooi zingen. En dan tel jij je zegeningen. Maar ondertussen kunnen zegeningen ook arrogantie voortbrengen in jouw karakter. God, dat heb ik goed gedaan. Nou, Nebukadnezar in Daniel 4, die heeft de vruchten wel van geplukt. Dat heb ik goed gedaan. Ik heb dat koninkrijk gebouwd. En vervolgens kreeg hij de vruchten van. Dus nederigheid komt voort uit het feit dat God het toelaat dat je de woestijn in wordt gestuurd. Zodat hij jou op wil laten groeien in werkelijke nederigheid in plaats van in arrogantie. Johannes wees naar Jezus. En Johannes wees naar de Vader. En zijn ouders wezen naar Jezus, omdat ze vanuit angst hem zochten en ze gingen hem verwijten maken. Maar ze snapten niet dat hij bezig was met de dingen van de Vader. Maar hoe reageert Jezus? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn Vader? Hoe kan hij zo'n antwoord geven? Hij maakte scheiding tussen geestelijke banden die hij had met zijn Vader en natuurlijke banden. Als er mensen in jouw omgeving zijn die altijd maar op het natuurlijke vlak jou tegenwerken, dan moet je je afvragen, is dit gezond? Zo hebben wij dat ook binnen onze familie gehad, dat mensen ons elke keer eigenlijk vanuit ziel antwoorden gaven. Ja, maar ik vind en ik voel en ik denk. Maar dat gaat een eigen leven leiden in je ziel en je wordt onzeker en je krijgt geen gezonde relatie met familieleden. Wat hebben wij gedaan? We zijn ermee naar God gegaan en hebben gezegd, Heer, volgens mij moet hier iets veranderd worden in die zielsbanden die ons elke keer naar beneden trekken op het gebied van geloof. En toen zijn we daar woorden over gaan spreken vanuit Gods woord. We zijn daarvoor gaan bidden. En toen werd het zichtbaar dat het zielsniveau, het natuurlijke niveau, werd gescheiden van elkaar omdat wij geestelijk gingen spreken, geestelijk gingen geloven en geestelijk de oplossing gingen zoeken. Jezus zegt heel duidelijk, ik ben niet gekomen om eenheid te brengen. Ik ben gekomen om scheiding. Nou, hier is een vorm van scheiding. Dat Jezus Christus naar de Vader gaat, bezig is met de dingen van zijn Vader. En het natuurlijke eventjes ondergeschikt laat zijn. Hoe kan een vader tegen zijn zoon opstaan strakjes? Hoe kan een zoon tegen zijn vader opstaan? Dat zijn natuurlijke banden die doorgesneden worden omdat de geestelijke band met de hemel, God de Vader, veel sterker, dominanter en rijker is. En dat hebben wij nodig op deze aarde. Want daar zijn we voor bedoeld. Zoals het in de hemel is, zo ook op de aarde. Maar dat is een geestelijke band, want God is geest en wij zijn opnieuw geboren door de geest van God. Wij kunnen alleen maar een band hebben met God door de geest. En Jezus liet dit al zien. Maar waarover, en daar wil ik mee afsluiten, want het is warm en ik zie sommige mensen een beetje indutten. Ja, graag. Waarover verbaasden de fariseeën hem? Waarover verbaasden ze zich? Over de kennis. Wat doet dat woord kennis met ons als Nederlanders? Wat doet dat woord kennis met ons in deze streek? Juist. Kennis maakt opgeblazen. Wij denken, als het hier staat, het woord kennis, dat dat heeft te maken met hier. Als ik maar heel veel bijbelkennis heb. Maar deze Jezus was maar 12 en de mannen die alle bijbelkennis zouden moeten bezitten, over de komst van de Messias, over alle profetieën van de Messias, die zagen de Messias niet. Klopt dat? Ze zagen niet wie het was. Ze verwonderden zich over het kind, maar ze wisten niet dat hun Messias in hun midden was. Al 3 dagen. Nou, de profeten die spraken al over de opstanding uit de doden na 3 dagen. Waar moest hij vandaan komen? Het moest een Nazarener God zijn. Dat was hij. Ze hadden kunnen vragen, Jezus, waar ben jij geboren? In Bethlehem, het huis van brood. Wie zijn jouw ouders? Ja, mijn ouders zijn vanuit Bethlehem gevlucht naar Egypte. Egypte, dat is vervuld in Hosea. Mijn zoon zal uit Egypte komen. Maar ze vroegen niets aan Jezus. Jezus stelde hun vragen. Zo is het vaak met ons leven ook. God stelt ons een vraag en gaat erachter komen, althans wij gaan erachter komen, wat er in ons eigen hart zit. Want God weet het lekker al. God kent ons al. Alleen wil hij dat wij onszelf leren kennen. Dus al deze kennis die daar zat, miste de Messias, miste hun verlossing, miste alles wat God had bedoeld voor hun. Waarom? Ze zaten vast in hun kennis. Maar de Zoon des Mensen, die heeft macht om het verstand te openen, zoals bij de Emmausgangers. Maar wat doen wij met onze kennis van de Messias? Hoe luister je vandaag naar mij? Dit is misschien een beetje een gevaarlijke opmerking die ik maak, maar luister je nu vandaag de dag met kennis, om kennis te vergaren, of luister je zodat je de Heer Jezus in je midden en in je leven gaat zien en hem gaat herkennen, zodat je hem gaat verhogen en je verbaasd gaat staan over wie hij is? Want daar gaat het om. En al die rabbies die misten hem. Na 3 dagen. Zij kenden het woord. Ze hadden het moeten herkennen, want het woord stond voor hun neus. Nou, dat is wat religiositeit doet. Dat is wat overlevering op overlevering op overlevering doet. Dat bind je, dat zet je vast en er zit geen leven in. Want het brood is leven, stond voor ze. En ze misten hem. En in het Grieks worden er 2 uitleggingen genoemd over het woord verstand. Het ene Griekse woord voor het woord verstand heeft te maken met handelen. Dat is een deel van je verstand dat zegt 2 en 2 is 4. Als ik zeg, ik heb dorst, dan pak je een glas water en dan handel je direct omdat je dorst hebt. Dat heeft met een bepaald gedeelte in je verstand te maken. En je hebt heel veel mensen die zijn doeners en je hebt mensen die zijn denkers. Toch? Ik ben een doener en ik moet wat meer nadenken. Maar iemand bij mijn familie is een denker en die mag wat meer gaan doen. Maar hier staat een prachtig woord en ik ga het je uitleggen. Hier betekent het woord verstand, wat Jezus had, analytisch en onderscheidingsvermogen. Jezus, daar waren ze verbaasd over, alle die hem hoorden. Niet op basis van zijn handelen, maar puur op basis van zijn onderscheidingsvermogen. Dus Jezus had onderscheidingsvermogen en was analytisch. En er staat dan in het Grieks het volgende. En nu moet je horen. Heel goed luisteren. Hij had het analytische vermogen, het vermogen om te onderscheiden en dat oordeelt niet. Wat oordeelt wel vaak? Handelen. Mensen die heel actief zijn, die zijn sneller geneigd om te oordelen en te veroordelen, heb ik gemerkt. Mensen die wat terughoudend zijn in hun mening geven, zijn vaak meer mensen die hun verstand gebruiken en eerst analyseren, eerst onderzoeken. Als je jezelf herkent, als zijnde een Petrus of meer een Johannes, dan weet je ook gelijk je zwakke plek. En een sterke plek. Nou, Jezus vraagt ons vandaag de dag om onze zwakke en onze sterke punten te geven aan hem. Zodat hij jou kan gaan leren wat analytisch denken, analytisch kijken is. En dat de gave van onderscheidingsvermogen gaat leven en gaat werken in jouw leven. Zodat je niet gaat veroordelen, maar dat je gaat beoordelen. Want aan wie komt het oordeel toe? Aan God. Maar wie was er in hun midden? God, de Zoon. En aan wie heeft God het oordeel overgegeven? Aan de Zoon. Met andere woorden, er staat hier in de grondtekst, alle die hem hoorden. Hoe ontstaat geloof? Horen van het? Nou, het woord was in hun midden. En geloofden ze? Nee. Ze hoorden wel, maar ze luisterden niet. En dan staat er, ze stonden versteld van zijn verstand? Nee, ze stonden versteld van zijn onderscheidingsvermogen. Ze stonden versteld van zijn fijngevoeligheid. Van zijn understanding, zijn begrip, zegt de King James. Zijn understanding. En ze stonden versteld van zijn analytische vermogen. Want dat veroordeelt niet, dat beoordeelt. Daar is genade. Heeft de Heer Jezus een van deze rabbies veroordeeld dat ze hem niet herkenden? Nee, hè? Dat deed hij niet. Heeft hij zijn ouders veroordeeld? Ook niet, hè? Jezus had van alles kunnen zeggen. Herkennen jullie mij nou nog steeds niet? Er staan honderden profetieën over mij geschreven. Hebben jullie zitten slapen tijdens de Torahlessen? Hebben jullie opa's, jullie grootvaders en overgrootvaders zitten slapen dat jullie mij niet hebben herkend? Jezus kwam niet met enig verwijt. Wauw, dat is een les voor ons. Want vaak komen wij wel met verwijten naar elkaar. Maar Jezus kwam niet met een verwijt, ook al was hij daar al 3 dagen aan het leren. Jezus was nederig. En het aparte was, dan gaat hij zijn ouders nog gehoorzaam zijn, ook terwijl ze er niets van snapten. En dan staat er, hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. Hè? Jezus was zijn ouders onderdanig. Waarom was hij dat? Wat zegt de wet? Eert uw vader en uw moeder. En dan? Iets daarvoor? Opdat uw dagen verlengd worden. En opdat? Ja? En dan in het land wat God u geeft. Wacht even. Jezus moest gehoorzaam zijn aan deze wet. Aan deze regel, opdat elke jota, elke titel vervuld moest worden, zodat jij en ik ook gehoorzaamheid zouden kunnen opbrengen in onze relatie met God en met elkaar. Eert uw vader en uw moeder. Nou, volgens mij was Jezus erbij toen Mozes de wet kreeg. Of niet? Ja, hij heeft dat gezien hoor. Jezus was er altijd al geweest. Colossenzen 1, Johannes 1, staat het allemaal geschreven. En het mooie is, wat krijg je dan als je je vader en je moeder eert? Of je nou eens met ze bent of niet? Een lang leven. Maar de gever van de wet houdt de wet en was het leven zelf. De gever van de wet moest het voorbeeld zijn voor jou en mij vandaag de dag, zodat wij geestelijke vaders en moeders zouden kunnen zijn. Opdat we in het land gaan wonen wat God voor ons heeft. In welk land ben jij geplaatst? Ja, Nederland. Maak het eens iets kleiner. Op welke plek ben jij gesteld? Daar wil God jouw gehoorzaamheid leren. Met bepaalde collega's, met bepaalde familieleden, met, sorry, deze gemeente. Dan wil hij gewoon dat wij gehoorzaam leren zijn, ook al weten we het zoals Jezus, allang. Wij weten alles beter in Nederland. Daarom zijn er ook zoveel kerkscheuringen. En het aparte is, Jezus wist alles. Hij is de Almachtige. Het beeld van de onzichtbare God zat 3 dagen in hun midden en niemand herkende hem na alle profetieën zo goed bestudeerd te hebben. Hij wist het. En hij gaf geen verwijt. Hij ging gewoon mee met zijn ouders. Wauw, wat een onderdanigheid. Wat een gehoorzaamheid. Wat een nederigheid. Dat is een les voor ons, toch? Het is mogelijk om hem te volgen. Het is mogelijk om God gehoorzaam te zijn boven alles. Want we mogen opgroeien, gesterkt worden in onze geest, om door te gaan. En als jij merkt barrières in je leven waar je merkt, ik groei niet in God, mijn geest wordt niet gesterkt, dan mag je daar met hem over gaan praten. Toch? Want dan ga je groeien. En dan wordt het niet meer iets van jou. Dan ga je niet angstig zoeken, zoals zijn ouders. Dan raak je niet iets kwijt. Nee, dan ga je juist ontvangen omdat je het hebt losgelaten. En het mooiste christenleven is een leven vol overgave. Geef het maar op. Je eigen strijd. Je eigen kennis. Zodat fijngevoeligheid, onderscheidingsvermogen gaat toenemen in jouw en mijn leven. En er is één ding wat wij als gelovigen vandaag de dag hard nodig hebben. Ook in Nederland. En dat is de gave van onderscheidingsvermogen. Waarom? Om hem recht te kennen, staat er. Wat is nou waar? Wat is nou niet waar? Waar wil God met mij naartoe? Misschien wil God mij wel gebruiken voor een plek waar ik niet blij mee ben, waar heel veel onwaar is, zodat Gods waarheid dieper in mij gaat leven, zodat ik een waarheidsbanier ga opheffen, zodat mensen bevrijd worden van de leugen waarin ze zitten. Ik weet nog goed dat ik met een... Ik zei dat ik af zou sluiten, hè? Ja. Ik weet nog goed toen ik met een vriend van mij, en ik kende hem toen niet, maar hij ging altijd naar de prostituees toe. En hij was tot bekering gekomen en toen stopte hij met de auto langs de kant van de weg en daar was een prostituee. Ik denk, wat gaat hij nou doen? En ik wist niks van zijn verleden bijna. En hij pakte een traktaatje, van het evangelisatietraktaatje, pakte hij uit zijn auto en hij zegt, ik moet iets gaan doen. Ik denk, hè? Hij gaat naar die prostituee toe. Dus ik begon te bidden. We waren op weg bij de Bijbelstudie. Op een maandagavond naar Gorkum. En hij loopt naar die vrouw toe. En hij zegt, mag ik u wat geven? En hij geeft het. En die vrouw neemt het aan. En hij loopt weer weg. Ik dacht, ja, dat is wel lekker makkelijk eigenlijk. Kom op, we gaan het gesprek aan. Dus ik stap uit die auto. Ik denk, kom, we gaan het gesprek aan. Maar hij stapt weer in de auto. En hij wil zo snel mogelijk weg. Hij zegt, weet je, Chris, ik heb een leven geleefd. Het heb ik dat en dat en dat en dat allemaal verkeerd gedaan. Waaronder prostituees te hebben bezocht. Maar ik wilde gaan groeien. Zodat ik sterker zou worden en overwinning zou gaan behalen over datgene waar ik altijd moeite mee heb gehad. En ik wilde daarmee het evangelie van leven, van vrede, van kracht, van genade, van verzoening met God, van de liefde van de Vader delen aan een persoon bij wie ik vroeger misschien wel de verkeerde dingen had gedaan. Toen zei ik, ja, we hebben de duivel een rotschop gegeven. We hebben overwinning behaald vandaag. Over iets waar hij zwak in was, maar in op mocht groeien, zodat zijn geest gesterkt zou worden om door te gaan, zodat hij vervolgens rein kon gaan kijken naar datgene waar hij altijd onreine gedachten bij kreeg. En als Jezus ons grote voorbeeld is geweest, in alles, dan is hij voor mij een groot voorbeeld als 12-jarige jongen. Hij was niet opgeblazen, hij maakte geen verwijt. Hij was niet boos op zijn ouders. Hij wist wie hij was, want hij had een vader in de hemel. Die later zou uitspreken, dit is mijn geliefde zoon. En wat er ook gaat gebeuren, dat jij zijn geliefde zal blijven en achter hem aangaat. Op mag groeien. Gesterkt mag worden in je geest. Zodat je door kunt gaan. Zullen we danken? Vader in de hemel, u was nog niet zichtbaar, zo zichtbaar zoals Jezus u later zichtbaar zou maken. Toen u uitsprak, Jezus, ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader. Welke vader heb je het over, zou Jozef hebben kunnen denken. Maar Jozef reageerde niet, want ze begrepen niet wat hij bedoelde. Maar zij borg het woord in haar hart op. Vader in de hemel, wij weten maar ten dele. Wij kennen maar ten dele. Ons profeteren, bidden en herkennen is volledig ten dele en ondergeschikt aan Jezus Christus. En vandaag willen we dat belijden met elkaar. Alles wat wij weten, alles wat wij denken te weten, al onze ervaringen, alles wat wij vinden, dat is ondergeschikt aan u, Heer Jezus, aan uw intellect, aan uw onderscheidingsvermogen, aan uw analytische oordeel. Want als u spreekt en u iets vindt, dan mogen we daarnaar luisteren. En dat is niet makkelijk, Heer, want de een is jong en de andere is al wat ouder. Maar help ons om als uw lichaam voorwaarts te gaan. In een land waar mening op mening op mening op mening gestapeld wordt. En u zo weinig zichtbaar wordt. Heer Jezus, er bleef maar één iemand over naar wie alle luisterden. En één iemand over wie ze zich verwonderden. En dat was u. Het ging niet meer om kennis, het ging niet meer om cultuur, het ging niet meer om Jeruzalem, het ging niet meer om de tempel, het ging niet meer om de mensen, het ging om de Zoon des mensen, Jezus. En zo dank u, Heer Jezus, dat u daarna het voorbeeld liet zien in de tempel, hoe u de tempel schoonveegde en er bleef maar één iemand over en alle ogen waren gericht op die ene en dat was u. Het gaat alleen maar om u, Heer. Het is uit u, door u en tot u. Het zijn alle dingen en wij ook. Wij hebben ons bestaansrecht, Heer Jezus, vandaag dankzij u. Ik leef omdat u leeft. Ik mag u danken en mijn zegeningen tellen en mijn kind van God weten te zijn alleen maar dankzij u. Ik heb eeuwig leven en ik mag naar de hemel en ik mag genoemd worden een hemelburger omdat u mijn vader bent geworden. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Abba. Dank u wel, Papa God. Dank u wel, Heer Jezus, voor het kruis. Dank u wel dat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig zal leven. Want het ging als 12-jarige jongen alleen nog maar om u. Het ging toen u de bediening kreeg alleen nog maar om u. Toen u de hemelvaart had, Heer, toen ging het alleen nog maar om u. Alle ogen waren gericht op u. En niet meer op de mensen. En toen uw geest kwam, ging het alleen nog maar om die Jezus Christus, gestorven en ten derde dagen opgestaan. Dank u wel, Heer, dat heel de geschriften alleen maar u uitademen en u laten zien. Vergeef ons, Vader, dat we naar elkaar kijken. Vergeef ons, Vader, als we om ons heen kijken en veroordelen. Dan kijken we niet met het verstand zoals Jezus dat gebruikt. Reinig ons, Heer Jezus, met uw bloed op dit moment van veroordeling, van oordelen, opdat we zullen liefhebben. Hoeveel wij ook weten, wat we ook hebben meegemaakt, wat we gaan meemaken, maar dat u tot uw doel komt met een ieder van ons. Of we nu aan de melk zitten, of de vaste spijzen. Laat ons opgroeien. Sterk ons in onze geest. Opdat we doorgaan met u. Achter u aan. Amen.